Goedenavond allemaal. Fijn dat u er bent, want anders had ik geen luisteraars gehad vanavond. Misschien alleen door de livestream. Maar goed, ook die thuis met ons verbonden zijn. We hopen u van harte de zegen van de Heer mee te geven aan u. Door het woord van God te mogen bemoedigen en te vertroosten. Ja, het thema van vanavond wat betreft de prediking, dat is leven in verwachting. Nou, de liederen hebben al een en ander daarover gezegd vanavond. En ik wil een gedeelte met u lezen uit de brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. Wel 1 Thessalonicenzen 1. En ik lees vanaf het eerste vers. En ik lees u het voor uit de herziene Statenvertaling. Ik wacht even tot ik niet meer bladeren hoor. We lezen daar het volgende. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God de Vader en de Heer Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij danken God altijd voor u allen wanneer wij aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus voor het aangezicht van onze God en Vader. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Here toen u het woord aannam onder te midden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest, zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Want van u uit heeft het woord van de Heere luid geklonken, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Want zij vermelden zelf ons over hoe zeer wij ingang bij u verkregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus die ons verlost van de toekomende toorn. Tot zover. Ik vraag me wel eens af, als Paulus nu in deze tijd had geleefd, hoe hij u en mij had willen bemoedigen. Want laten we eerlijk zijn, de angst en de onzekerheid is wel duidelijk aanwezig in de samenleving. We zijn nu bijna of ruim 2000 jaar verder. En is het woord van God dan nog actueel? En is de Bijbel nog actueel? Nou, vanavond wil ik het met u delen. De Bijbel is actueler dan de krant. Want de krant die vertelt u wat er gisteren is gebeurd. Maar de Bijbel vertelt u wat er morgen gebeurt. En in de toekomst. Dus we zijn als christen altijd up-to-date. Als het gaat over de toekomstverwachting. Nu toen Paulus zijn zendingsreis even moest stoppen in Thessalonica, u leest dat in Handelingen 17, toen heeft hij 3 sabbaten lang het evangelie verkondigd. En Paulus zal Paulus niet zijn dat hij dat op een zeer nauwkeurige en duidelijke wijze heeft gedaan. Waarom die 3 sabbaten? Pakweg Een kleine 4 weken. Ja, toen kwamen de mensen en vooral de orthodoxe Joden in opstand. Want ze moesten het evangelie van Paulus niet. Hij heeft heel veel weerstand gekregen. Maar het heeft hem nooit ontmoedigd. Ik denk op een gegeven moment, toen moest hij constateren, toen hij in de gevangenis verbleef, dat allen die in Achaïa waren, dat die hem verlaten hadden. Er was één broeder die zocht hem op. En dat kan soms het lot zijn van een christen. Ja, wil je nog geassocieerd worden met iemand die in de gevangenis zit? Je mag je dan afvragen, hij zat er natuurlijk totaal onschuldig, want hij zat daar om Christus wil. Net zoals Johannes naar Patmos werd verbannen, omwille van het geloof in de Heer Jezus. Goed, maar ook in de gevangenis heeft hij hele kostbare brieven geschreven, Paulus. Maar hij heeft in die kleine 4 weken zoveel informatie gegeven aan de broeders en zusters in Thessalonica. Maar ze gingen ook in op zijn boodschap. We hebben dat gelezen met elkaar, dat ze hebben het woord van God aangenomen in veel verdrukking. Als we dan beginnen, dat wil ik nog wandeling met u maken, weer door datzelfde gedeelte. Het is aan de gemeente van Thessalonica geadresseerd, die in God de Vader is. Dat is heel bijzonder, want God is niet alleen God voor ons, maar hij is ook onze Vader geworden. Ik denk te mogen zeggen, en ik hoop dat u me goed begrijpt, maar we leven een beetje in een Godcultuur. En ik wil dat niet oneerbiedig labelen, maar als je vaak met, ook met christenen spreekt, dan we hebben dit met God, we hebben dat met God. Dan zeg ik, welke God bedoel je dan? Want iedere religie heeft een God. Maar er is maar één waarachtige God. En dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Die laat zich alleen aanspreken door zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Als de Heer Jezus van hemzelf getuigt in Johannes 14, vers 6, dan zegt hij heel duidelijk van, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Het is heel bijzonder te mogen vaststellen dat als God door naar u en mij kijkt, dan kijkt hij door het bloed van de Heer Jezus. Want we zijn gereinigd en geheiligd door het bloed van de Heer Jezus als we tot geloof zijn gekomen, want anders zou voor God niet kunnen bestaan. Daardoor is hij ook onze Vader geworden. Dat is toch heel vertrouwd, hè? Dat je God als Vader mag zien. En de Heer Jezus Christus, uiteraard. Genade en vrede. Mag ik u vanavond ook toewijzen. Maar weet u, dat staat ook zo mooi, hè? In alle brieven die Paulus schrijft, en deze woorden worden gezegd of geschreven, dan ontvang je genade op vrede op grondslag van de genade. De genade staat altijd voorop. En dan komt de vrede. Eerst niet de vrede. God geeft eerst genade. Efeze 2 vers 8 zegt heel duidelijk, door genade zijt gij behouden. Ik vind het eigenlijk heel mooi wat hier boven staat. Hè? Mijn genade is u genoeg. We lezen dat in 2 Korinthe 12. Hè, dat Paulus dus op een gegeven moment ook bidt dat die doorn in het vlees weggenomen zal worden. Nou, dat wordt niet gedaan. Want wat zegt de Heer Paulus? Mijn genade is u genoeg. Met andere woorden, zoals je bent en zoals je mag zijn, hoef ik je niet meer genade te geven. Want je hebt al genoeg genade. En dat is heel, want je kunt niks meebrengen. Want alles is genade. Als je 's morgens opstaat, is genade. Als je werk mag gaan, is genade. Dat je hier vanavond bent, is genade. Dat je mag luisteren, het is alles genade. Nu, en die vrede die ontvang je op grondslag van de genade. En dan hebben we een vrede in ons hart die alle verstand erboven gaat. Dat is toch heel bijzonder. Wat een vrede, hè? Te midden van een wereld die zo onrustig is, waar zoveel gebeurt, En dan zien wij nog maar het topje van de ijsberg. En God ziet alles. Ieder detail. Dat wil ik u vanavond ook in meenemen. Hij kent zelf de hoeveelheid haren op ons hoofd. Van al die miljoenen en die miljarden mensen. Hij is de almachtige, de alwetende, zonder beperking. En hij is zo betrokken bij u en mijn leven. Dat we dagelijks met hem mogen spreken en in contact zijn. Nu, genade en vrede, wat een vrede. We bidden dagelijks om de vrede van Jeruzalem. Dat hoop ik tenminste dat u dat doet. Maar die vrede, dat is heel bijzonder. Dat je niet angstig hoeft te zijn. Want je mag rusten in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Die genade en die vrede, die komt van God onze Vader. En van de Heer Jezus Christus. Wij danken God altijd voor u allen. Wat toch bijzonder, hè? Paulus heeft heel veel gemeenten gesticht. Heeft heel veel mensen tot geloof in de Heer Jezus mogen brengen. En toch dankte hij voor al die mensen. Al die gemeenten die hij gesticht had, kon hij voor danken. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is, want als je zegt, ik kan voor iemand danken of voor een gemeente danken, dan heb je ook op het oog dat die goed functioneren. Want iets wat niet goed functioneert, kun je niet voor danken. Dan kun je alleen maar voor bidden dat het beter wordt. Maar als het goed functioneert, dan kun je danken. Dan zeg je, Heer, geweldig. Nu is er is natuurlijk ook niet alleen met een gemeente, maar zo is het ook in het persoonlijke leven. Als je in vrede leeft met de mensen om je heen. En je mag in vrede je werk doen. Of vult u maar in. Dan mag je God voor danken. Maar Paulus die dankt u voor. Altijd voor u allen. Wanneer wij aan u denken aan onze gebeden. Wat mooi dat je voor elkaar kunt bidden. Bidden is wat de bekeerde Jood Isaac da Costa zei. Bidden is eeuwigheidsademhalen. Bidden is spreken met je hemelse Vader. En weet u, daar komt ook niemand tussen. En die lijn is ook nooit bezet. Zodra je mond open doet en je gaat in gebed met de Vader, dan heb je dat contact al met hem. Mensen zeggen wel eens van, ja, we krijgen nooit geen antwoord. Misschien dat we te weinig stil zijn om dat antwoord te ontvangen. Want zo is het ook nog een keer. Hè? Als je ergens om bidt en om vraagt. En je vraagt van de Heer een antwoord, moet je ook stil worden. En als je stil wordt met de Bijbel op schoot, dan spreekt hij door zijn woord en door zijn geest tot ons. Heel bijzonder. Hij denkt in het bijzonder aan hun werk van het geloof. Drietal dingen, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus. Het geloof is ook werkzaam. Dat komt in beweging. Nou, dan spreekt u als tweede de inspanning van uw liefde. Dat is ook heel mooi, daar moet je dus voor inspannen. Je kunt je inspannen om iemand lief te hebben. Het is veel makkelijker om iemand niet lief te hebben als je hem niet mag. Maar ik denk, als je lief wilt hebben, dat is niet gebonden aan een bepaald gevoel of wat dan ook maar. Maar dat is een goddelijke liefde die openbaar wordt door je leven heen. De Bijbel zegt ons, God is liefde. En wie niet lief heeft, heeft God niet gekend. Dat zijn hele duidelijke bewoordingen wat we lezen in het woord van God. En de volharding van uw hoop. Nou, ik zou u vanavond eigenlijk allemaal persoonlijke vraag willen stellen. Hebt u hoop? Zijn we mensen met hoop? Kunnen wij aan de wereld tonen dat wij niet angstig zijn, dat we niet bang zijn van wat er staat te gebeuren en wat er allemaal om ons heen gebeurt, maar dat we een hoop hebben. We hebben vanavond gezongen van die hoop. Dat is een van mijn liederen die ik heel graag zing, Lichtstad met uw parelen poorten. Het gaat over de toekomst. Die geweldige tijd die we voor ons hebben liggen, die we zullen doorbrengen met de Heer Jezus. Een eeuwig leven. Paulus zegt in Romeinen 5, daar spreek je over de hoop. En dan zegt hij, die hoop die beschaamt niet, omdat de liefde van God is uitgestort in onze harten door de kracht van de Heilige Geest. En wat zegt Hebreeën 6? Hoop is de anker, is het anker van onze ziel. Dat reikt tot in het heiligdom. Hebt u hoop? Kunnen we laten zien dat wij als christen hoop hebben en dat we een boodschap van hoop hebben? Ja, de wereld is op zoek. Ze wil alles verbeteren en niks lukt. Laat maar eerlijk zijn. Het breekt ze allemaal bij de hand af. En de kopstukken van deze wereld die proberen van alles en dat gaat steeds slechter. Ja, waarom gaat het slechter? Omdat ze God overboord hebben gezet. Hun vertrouwen is op mensen, want zij denken dat ze iets kunnen doen. Nou, we zien het om ons heen. Ik denk te mogen zeggen vanavond dat God echt in deze tijd wel signalen afgeeft. Door middel van aardbevingen, door middel van natuurrampen. Door middel van overstromingen. En noemt u maar op. God klopt eigenlijk aan de deur van deze wereld door te zeggen, jullie denken alles in jullie macht te hebben, maar als ik loskom, met de hoofdletter, zul je niet kunnen bestaan. Want dat is de realiteit. We gaan verder met ons gedeelte. We weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Ja, dat is ook heel bijzonder. Dat, ja, dat Gods liefde u en mij heeft opgezocht. En dat gaat hier niet over het punt, dat wordt er wel eens naartoe vertaald, naar de uitverkiezing, dat God de ene zal uitverkiezen, laten we zeggen, roepen en de andere, laten we zeggen, niet. Nou, even heel in het kort, Spurgeon had daar een hele mooie uitleg over. Want die werd ook geconfronteerd met mensen die geloofden dus in de uitverkiezing. Met andere woorden, dat God mensen verloren zou laten gaan. Nou, ik wil u vooraf daaraan zeggen, 1 Timotheüs 2 vers 4. God wil dat alle mensen behouden worden en tot de kennis van de waarheid komen. Dat staat in 1 Timotheüs 2 vers 4. Ezechiël 33. Ik heb niet, laten we zeggen, behagen in de zonde dat hij sterft, maar ik heb hier behagen aan dat hij tot bekering komt en leeft. En de Bijbel staat er vol van, uitnodiging. Maar Spurgeon had daar eigenlijk een hele mooie uitleg over. Hij zegt, je staat als mens voor een poort. En voor op die poort staat Matthäus 11 vers 28. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Dus een uitnodiging. Vanavond ook. Dat is een uitnodiging van Gods kant. Want God heeft er alleen maar behagen in dat je gered wordt. Maar weet je, als je ervoor staat, kun je blijven staan, kom je nooit aan de achterkant. Dus dat is een uitnodiging en er wordt iets gevraagd. Er wordt van u, eigenlijk worden we gedwongen, laten we maar eerlijk zijn, iedere dag om een keuze te maken. En als dan die poort er is, en er staat een geweldige uitnodiging, ja, dan zou ik zeggen, ik ben zo nieuwsgierig, zou ik ook willen weten wat aan de andere kant staat. Nu, dan krijg je die uitnodiging, komt allen tot mij en dan ga je door die poort heen. Ziet u het voor u? En dan sta je aan de achterkant en dan draai je om. En wat staat daar? Uitverkoren voor het eeuwige leven. Staat niet aan de voorkant. Ik vind het eigenlijk een prachtig voorbeeld. God wil niet dat mensen verloren gaan. Al zo lief, zo'n bekende tekst, dat God deze wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gaf. Opdat het ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Er staat niet een gedeelte of wat dan ook maar. God gaf het liefste wat hij bezat. Zijn enige geboren zoon. Hij kon niet meer geven. Paulus heeft het over het evangelie. En evangelie, dat weten we, is de blijde boodschap. Dat is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest. Ja, ik kan natuurlijk een prachtige toespraak voor u houden vanavond. En ik kan dat met mooie woorden doen. Maar ik kan u echt niet redden. Ik kan u niet tot geloof brengen. Ik kan u uitnodigen door te zeggen van, stel uw vertrouwen op de Heer Jezus als u dat niet hebt gedaan. En je zult behouden worden. Het is de kracht van de Heilige Geest die mensen overtuigt, zoals de Bijbel dat zegt, voor zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar dan er toch even wat heel belangrijk is. Want Paulus die richt zich in deze beide brieven, richt hij zich op de komst van de Heer Jezus. Dat is heel belangrijk. En hij begint in de eerste brief de broeders en zusters in Thessalonica te bemoedigen. Want God begint altijd met een bemoediging. God begint altijd met het goede. Denkt u, en als u dat leest in Deuteronomium 28, dan gaan de eerste 14 versen, dus maar een klein gedeelte, gaan over de zegen. En God wil zegenen. God is een God die wil zegenen. En wat er volgt, dat is de vloek. Er zijn er veel meer versen. Maar God begint met de zegen. En Paulus die doet dat ook in zijn brieven. Hij begint altijd met de zegen. En ik denk dat het goed is dat we daar ook mee beginnen. En natuurlijk moet je niet verzaken om ook het andere te benoemen door te zeggen, als je dan de Heer niet volgt, wat gebeurt er dan? Bevind je op een doodlopende weg. En dat zou ook betekenen, dat is heel ernstig natuurlijk, en ik zeg dat eigenlijk met een beklemmend gemoed, dat je voor eeuwig verloren bent. En dat moet je eigenlijk, als je daarover nadenkt, dan zou je nooit meer de nacht slapen. Ik neem u mee met de woorden van Paulus. En dan citeer ik even uit het vierde hoofdstuk, de versen 13 tot en met 18. Daar spreekt hij dus over, op een niet misverstane wijze, over de komst van de Heer Jezus op de wolken van de hemel. Zo'n paar versen met u lezen daarover. Hij zegt dan, maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent als anderen, ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, gelooft u dat? Ja. Als wij dat geloven, zegt hij, en dan gaat hij verder, opgestaan zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met het woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan, want de Heere zelf zal met een geroep, met een stem van de archangel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel, en de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, die levend overgebleven zijn, met hen de Heer tegemoet gaan in de lucht. Dat gaat gebeuren. Dat staat in de Bijbel. Er zijn wel eens mensen, gelooft u dat? Ja. En als u het wel of niet gelooft, dat gebeurt toch. Heel duidelijk. Weet u, God is onveranderlijk in zijn woord en in zijn optreden. Wij denken dat God verandert. Dat beeld hebben we soms. Maar God is dezelfde. Hebreeën 13 vers 8. Hij is en blijft dezelfde tot in alle eeuwigheid. Of nu het verleden, het heden of in de toekomst is. Bij God, zegt de apostel Jacobus, is er geen verandering noch schaduw van omkering. En dat is nou juist de vaste waarden van het geloven, dat je niet aan God hoeft te twijfelen aan wat hij in de Bijbel heeft gezegd. Kijk, wat er om ons heen gebeurt, heel veel mensen twijfelen aan datgene wat er in de Bijbel staat. Nu, als ik me nu de profetieën zou doornemen vanavond, die spreken over de tijd van nu en wat er gaat gebeuren in de toekomst, nou dan hebben we nog wel even zitting. Want zowel de grote als de kleine profeten, maar ook de Heer Jezus zelf en ook Paulus en ook Petrus hebben gesproken over de tijd waarin wij nu leven. En je ziet het om je heen gebeuren. We worden eigenlijk, of we willen of niet, maar we worden door de media worden we getrokken naar Israël en bepaald van wat daar gebeurt. En weet u dat de Joden geen plek meer hebben in de hele wereld? Dat mag duidelijk zijn. Want ze worden overal uitgekotst. En ze krijgen overal de schuld van. Ik zeg niet dat ze alles goed doet, begrijp me goed. Maar weet u waarom die haat zo groot is? Om reden dat de belofte van God op dat volk rusten. Dat is het. Weet u, men strijdt om Jeruzalem. En alles wat erbij hoort. En er zijn heel veel godsdiensten die willen een claim leggen op Jeruzalem. Maar Jeruzalem is de stad van de vrede. En de Heer Jezus gaat als koning regeren vanuit Jeruzalem. Want wat zegt Jesaja, de evangelisten onder de profeten? Uit Sion zal de wet gaan en uit het Heere woord uit Jeruzalem. Dat gaat gebeuren. En wat de pijlen van de tegenstander van God, de duivel, die pijlen worden afgeschoten op Israël. En Israël krijgt overal de schuld van. Maar het is Gods land. En het is Gods volk. En dan ga ik met u nog een stap verder. Misschien hebt u dat wel vaker van mij gehoord. Weet u wie de Heer Jezus was? Ja, de Zoon van God. Hij was een Jood. En dan ga ik nog een stap verder. Als de mensen de Joden niet kunnen liefhebben, kunnen ze de Heer Jezus ook niet liefhebben. Want hij is een Jood. Ja, zegt u, maar dat is wel scherp, broeder. Maar dat is de realiteit. Ik wil het vanavond ook met u delen, want dat is zo bijzonder. Hij kwam als Jood, is geboren als Jood, heeft gewandeld als Jood, is gestorven als Jood. Als de koning der Joden, Pilatus liet het opschrijven, de koning der Joden. Hij is opgestaan als Jood, hij is opgevaren als Jood, hij komt terug als Jood. En ik bedoel dat in alle eerbied te zeggen, want hij is de Zoon van God. Maar hij is uit Israël geboren. Heel bijzonder. Nu, als we dan, hè, want dat was met name ook wat er speelde in Thessalonica, dat de mensen waren ongerust geworden. En waarom waren ze ongerust geworden? Ze dachten eigenlijk al dat ze achtergebleven waren om reden dat de vervolging in deze plaats voor de christenen was zo groot en zo enorm dat ze dachten van het zou wel eens zo kunnen zijn dat we achtergebleven zijn. En dat maakt Paulus eigenlijk duidelijk in de tweede brief die hij schrijft, wat daaraan vooraf gaat. Voordat de gemeente dus weggerukt wordt. He, want ik wil dat nogmaals met u lezen. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heer toen u het woord aannam. He, je moet het woord aannemen. Denk ik even aan Johannes 1 vers 12. He, van hij is gekomen tot het zijne, het land. En de zijnen, dan wordt het in meervoud gezegd, de zijnen. De Joden hebben hem niet aangenomen, in meerderheid niet. Maar die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Dus je moet iets aannemen. En als je iets wil aannemen, moet je ook iets loslaten. Zo is het. En ik mag u vanavond ook zeggen, dat zeg ik vanuit de grond van mijn hart. Als u zegt, ja, ik wil het evangelie zo graag aannemen en de persoon van de Heer Jezus, moet u andere dingen loslaten. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heer, terwijl u het woord aannam onder te midden van veel verdrukking. Die verdrukking was heel ernstig. En ik denk te mogen zeggen dat er juist ook in deze tijd en in Nederland hebben we die vervolging nog niet, alhoewel mogen we alles nog zeggen. Mogen we de Bijbel nog letterlijk vertalen en vertellen. En prediken. Nou, u mag gerust weten, ik word er soms best op aangevallen. Want de mensen accepteren niet meer dat je de dingen duidelijk neerzet. Maar als we nu gewoon even in ons land zien wat hier gebeurt. En wat de overheid aan wetten aanneemt die tegen het woord van God ingaat. Denkt u aan euthanasie. Denkt u aan abortus. Denkt u aan voltooid leven. Denkt u aan al dit soort dingen. God is een God van leven, niet van de dood. En als je daartegen ingaat en je ontmaskert eigenlijk de macht der duisternis, de tegenstander van God, ja, dat wordt je niet in dank afgenomen. Maar moeten wij dan maar gaan zwijgen of wat dan ook maar? Nee, omdat je mag niet zwijgen, omdat je een God van leven predikt en niet een God van dood. Ik ben deze week geconfronteerd met het feit dat heel veel jonge mensen aan het diep in zien zitten. Gaan hunzelf beschadigen. Jonge meisjes, jonge mannen. Ze hebben geen toekomst meer. En het is eigenlijk om te huilen. En wat krijgen ze aangereikt? Niets. Ze worden meegezogen in allerhande giftige praktijken die voortkomen uit de samenleving. En dan denk ik, dat is toch, als je jezelf gaat verwonden omdat je niet meer weet wat je moet, dat is toch heel ernstig. En ik wil ze eigenlijk vanuit het diepst van mijn hart toeschreeuwen, er is hoop. Je hoeft je niet te bezeren, je hoeft jezelf ook niet pijn te doen. Ga met je pijn naar het kruis van Golgotha en daar zul je genezing ontvangen. Op een bijzondere manier. We hebben een God van leven. Het woord. Want van u is het woord uitgegaan. Ik denk dat het heel belangrijk is dat als je als gemeente ook een uitstraling hebt. Hè, dat anderen zeggen van wat is er nou los? Ik zal het maar even zeggen in Hattem. Hoe kunnen die mensen zo optimistisch zijn? En wat is de reden dat ze vrede in hun hart hebben en dat ze dat uitdragen? Je mag het woord van God communiceren. Er is een tegenhang van alles wat we in de wereld zien. Nu, de toekomstverwachting, ik heb het al gezegd. Paulus die schrijft daar meerdere keren over. En ik moet u ook zeggen, ik vind het heel tragisch, dat juist ook het punt dat de toekomstverwachting toch wel ondersneeuwt. Ja, maar broeder, wat stelt u zich daarbij voor? Hè? Van dat er zomaar mensen weggerukt worden? Ja, dat gaat gebeuren. Ja, maar hoe gaat het dan? Ja, hoe gaat het dan? Is er bij God dan iets onmogelijk? Nou, ik kan u dit zeggen, je hebt geen brandstof nodig als we straks omhoog gaan. Je wordt zo met de wagen van de Heilige Geest omhoog gevoerd. Dat is zo bijzonder. En ik bedoel, we hebben gezongen, dat vind ik eigenlijk heel bijzonder. We hebben gezongen van die lichtstad met die parelen poorten. We hebben gezongen van, ja, toen wij op knieën lagen te bidden, toen kroon een van mijn lievelingslieden, het Ruwhouten Kruis. Zo bijzonder. Het zijn allemaal dingen die zoveel waarde hebben in het leven van een christen. Je moet eigenlijk, zou ik willen zeggen, leven vanuit die verwachting. Je kunt natuurlijk je carrière opbouwen hier. Maar dat brengt je echt niet de zekerheid van het geloven. Ik heb het, misschien is het bij u wel bekend. Ik heb tot mijn grote, ja, mijn groot verdriet. Heb ik twee mensen moeten missen. Een dochter van 38 en mijn vrouw. Als ik niet had geloofd dat in dit leven, zegt de persoon. Mijn ziel Gods gunst en heil genieten zou. Mijn God, waar was mijn moed, mijn hoop gebleven, was vergaan in al mijn smart en rouw. Maar weet je, nu weet je. Je mag over de grenzen van het graf heen zien. Omdat er een moment komt dat die graven zullen opengaan. En dat er straks een moment komt dat de bazuin gaat klinken. En dat de gemeente hier in zijn volheid wordt weggerukt. En dan gaan we hem tegemoet in de lucht. Wat een dag zal dat zijn. Ja, zeggen de mensen. Mensen wil ik ook echt meenemen. Hoor. Want dat zegt de apostel Paulus ook. Hè, van, dat hebben we ook met elkaar geleden gelezen. Ze bekeerden, begint het mee, van de afgoden tot de levende God. En dan komt het om de waarachtige God te dienen. Dat mag je doen uit genade. En zijn zoon uit de hemel te verwachten. Nou zou ik echt even door de rijen heen willen gaan. En ik zou het persoonlijk aan willen spreken. Verwacht u de Heer Jezus? Nou, lieve mensen, eigenlijk moet er een volmondig ja klinken. Toch? Je zou er helemaal enthousiast van worden. Dat is nou juist zo belangrijk voor een christen. En dan wordt er gezegd, ja maar broeder, van u wil eigenlijk de moeilijke tijden ontlopen. Nee, God bewaart ons vanuit die moeilijke tijden. Dat is juist het prachtige ook in het Oude Testament, in de typologie. Voordat de zondvloed kwam, werd Henoch weggerukt. En wat lezen we van hem? Henoch wandelde met God. Voordat Sodom en Gomorra vernietigd werd, werd Lot eruit gehaald. Voordat de grote verdrukking komt, had God zijn gemeente op. We gaan niet door die moeilijke tijd heen. Dat we het nog moeilijk zullen krijgen, dat zal ik niet ontkennen. Maar wij zijn niet, en dat is noggene wat hier staat, en zijn zoon uit de hemel te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt. Halleluja. Die ons verlost van de toekomende toorn. Weet u, wie heeft de toorn van ons gedragen? De Heer Jezus. Gods toorn is neergedaald op de Zoon van God. Hij is onze middelaar geworden. Maar hij is ook de persoon die we mogen verwachten. En dat wilde ik vanavond heel graag met u delen. Leeft u in verwachting? Paulus die heeft de broeders en zusters zo weten te bemoedigen door te zeggen van hou vast, blijf bij hetgene wat je geleerd hebt. Leef in die verwachting, laat je niet ontmoedigen. En als iemand recht had om dat te prediken, dan was Paulus wel. Maar hij heeft wat tegenslagen in zijn leven gehad, maar hij is nooit ontmoedigd geweest. Hij heeft altijd met veel passie het evangelie gepredikt. Hij is altijd, was hij vol van de geest van God om de mensen en vooral zijn Joodse medegenoten te overtuigen van het geloven in Christus. Maar hij is nooit ontmoedigd geweest. Hij heeft veel tegenstand gehad. Maar weet u, wij mogen zien, en daar wil ik ook mee afsluiten. Er staat in Hebreeën 12, dat gaat even over de Heer Jezus. En ik denk dat wij dat gezichtspunt ook vast moeten houden. Hij is de dood ingegaan. En hij wist wat hem allemaal zou overkomen. Beseffen we vaak niet. Hè? Daar raak je eigenlijk wel aan het ontroerd van, weet u dat? Dat hij alles van tevoren wist. Dat hij wist dat hij die moeilijke weg moest gaan. Dat hij wist dat hij tegenstand zou ontvangen. Dat hij wist dat hij gekruiseld zou worden. Dat hij wist dat hij bloeddroppelen zou zweten. Dat hij wist dat hij doornageld zou worden. Maar hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Hij ging die weg. Broeders, zuster. Maar wat bijzonder. Hij deed plaatsvervangend werk. Voor u en voor mij. Hij is onze middelaar geworden tussen God en tussen mensen. Wat bijzonder. Maar weet u wat nou het hoogste daarvan was? Dat leest hij in Hebreeën, het 12e hoofdstuk. Want hij zag op de vreugde die voor hem lag. En dan moet ik u heel eerlijk zeggen, als ik daaraan denk, dan denk ik, Heer, wat een genade. Ik mag geloven, en er is best wel tegenstand, maar ik zie op de vreugde die voor me ligt. Ik ga mee met de woorden van de Hebreeën schrijver. Hij zag op de vreugde die voor hem lag. En wat is het? Wat de Paulus zegt in 1 Korinther 2 vers 9. He? Wat het oog niet heeft gezien. Wat het oor niet heeft gehoord. Wat in het hart van mensen niet is opgeklommen. Dat heeft God bereid voor degenen die hem liefhebben. Wat een toekomst. En wat een zegen. Prijs de Heer voor zoveel genade. Amen. Ik wil graag met u danken en dan gaan we ons slotlied straks zingen met elkaar. Ik wil u graag voorgaan in gebed. Heer Jezus, Vader in de hemel, zo mogen we bij u komen. Door uw Zoon, onze Heiland, die de weg tot uw Vader had weer heeft ontsloten. Wat een geweldige rijkdom van genade. Wat zijn we dankbaar hier, dat we een Bijbel vol met beloften en bemoedigingen en vertroostingen hebben. Dat we niet bang hoeven te zijn van wat er gaat gebeuren. We hebben eeuwig leven en we zijn verankerd in uw liefde. Dank u ervoor, Heer. Dank voor datgene wat we mochten delen vanuit uw woord. Hetgene wat de apostel Paulus ook door de kracht van de Heilige Geest mocht prediken aan de broeders en zusters in Thessalonica en later in zijn schrijven daarop terugkomt. Jullie weten ervan. Ik heb het jullie verteld. Raak niet ontmoedigd. Blijf zien op de Heer Jezus, de overste leidsman en de volleinde van ons geloof. En wij mogen juist ook in deze moeilijke tijden, dat is niet aan leeftijd gebonden, dat dit bij de jonge mensen en bij de ouderen, velen zien geen toekomst meer. Maar u geeft wel toekomst en u geeft ook perspectief naar de toekomst. Dank u ervoor, ik wil u bidden voor een ieder hier. Hier in deze ruimte vertegenwoordigd, maar ook die thuis met ons verbonden zijn. U kent een ieder van ons. Er ontgaat u niets. U weet de vreugde die we hebben, maar u kent ook het intense verdriet wat te maken heeft. Mensen die het niet meer zien zitten. Misschien dat er vanavond mensen meeluisteren of later denken, ik wil niet meer verder leven. Ach, dan mogen we bidden, Heer. Grijp in hun leven. Want u bent de God van leven. U geeft leven, eeuwig leven, als we onze ogen maar richten op de Heer Jezus. Dank u dat ook u alles weet, Heer, van onze beperkingen. Ook mensen, broeders of zusters of anderen die ziek zijn. Heer, de wereld, ja, men vereenzaamt vaak te midden van heel veel mensen. Maar u bent de God die bij ons komt door de persoon van de Heer Jezus. U komt in ons verdriet, Heer Jezus. U legt de hand op ons. En u bidt voor ons. U bent onze voorspraak. Dank u wel daarvoor. Zegen aan ieder van hoofd tot hoofd. Van hart tot hart. Houd een ieder vast in uw liefdevolle nabijheid. Wat er ook aan de hand is, Heer. Het is bij u bekend. We bidden voor Israël. En om de vrede van Jeruzalem. We bidden, Heer, voor onze vervolgde christenen. Want wat er veel geleden. En we zijn verbonden met hen. En we bidden ook voor hun. Dank u wel, Heer. Breng ons vanavond ook weer veilig thuis. De plek waar we worden verwacht. Dit alles vragen wij uit genade. Onder dankzegging in de wonderbare naam van onze Heer Jezus. Amen.